Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen vrijdag zuster Corrie Thalen Slui is overleden. Zij mocht de leeftijd bereiken van 80 jaar. De begrafenis zal aanstaande woensdag plaatsvinden. De rouwdienst die in de zaal van de Rehobothkerk zal plaatsvinden, vangt aan om 1:00. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. Laten we in verband met het sterven van zuster Thalen zingen Psalm 39, het derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseind aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Dat is Psalm 39, het derde vers. Gemeente, nog de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Vanmiddag begint de zondagschool weer. De aanvang is om 3:00. Volgende week zondag, 8 september, begint de ochtenddienst om 11:45. Dus volgende week zondagmorgen, in verband met het avondmaal in de hersteldhervormde kerk, begint hier de dienst om 11:45. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 92, het eerste vers. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. 92, vers 1.
Thank you.
Gemeente, wij luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere onze God. En daarna zingen wij op Psalm 17, het zevende vers, red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten. Psalm 17, vers 7, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, van morgen is de schriftlezing uit Matteüs 21. Wij lezen de versen 33 tot en met 46. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Matteüs 21, versen 33 tot en met 46. En daar lezen wij het woord van de Heer. Hoort een andere gelijkenis. Er was een heer des huizes die een wijngaard plantte en zette een tuin daarom en groef een wijnpersbak daarin en bouwde een toren en verhuurde die aan landlieden en reisde buitenslands. Toen nu de tijd van de vruchten naderde, zond hij zijn dienstknechten tot de landlieden om zijn vruchten te ontvangen. En de landlieden, nemende zijn dienstknechten, hebben de ene geslagen en de andere gedood en de derde gestenigd. Wederom zond hij andere dienstknechten, meer in getal dan de eerste, en ze deden hun desgelijks. En ten laatste zond hij tot hen zijn zoon, zeggende, ze zullen mijn zoon ontzien. Maar de landlieden, de zoon ziende, zeiden onder elkander, deze is de erfgenaam. Komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. En hem nemende, wierpen zij hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Wanneer dan de heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij dien landlieden doen? Ze zeiden tot hem, hij zal den kwaden een kwade dood aandoen en zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Jezus zei tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heere is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wien hij valt, dien zal hij vermorzelen. En als de overpriesters en fariseeën deze zijn gelijkenissen hoorden, verstonden zij dat hij van hen sprak. En zoekende hem te vangen, vreesden zij de scharen, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Tot zover de schriftlezing en de woorden van onze tekst. Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan broeder Wim Thale en aan de rouwdragende familie Thale en Slui. Nu zuster Corrie Thale is overleden. Gemeente, wij willen ook denken aan broeder Paul Kiewiet. Onze oude broeder Kiewiet ligt op sterven. Gisteren had hij een hersenbloeding. En dat werd gevolgd door weer een ernstige bloeding. En de verwachting is dat hij binnen een dag of twee zal overlijden. We willen deze familie Kiewiet en ook onze broeder de Heere opdragen. We willen verder denken aan zuster Dieneke van der Linden. Zij is nog steeds in het ziekenhuis met hevige pijn en zal verder onderzoek nog plaatsvinden. We willen de Heere dankzegging en voorbeden doen voor broeder Leen Driessen. Hij mocht de behandelingen ontvangen en wij hopen een zegen daarop, de bestralingen, om de pijn te bestrijden. Broeder Ab Boeter is nog steeds in het ziekenhuis, maar hoopt dinsdag overgebracht te worden naar Nieuw-Rijsenburg, waar hij opgenomen zal worden in het zorghotel voor verdere revalidatie. We denken ook aan de scholen die morgen beginnen, de basisscholen en ook het voortgezet onderwijs. willen voor de kinderen en de jongeren ook bidden. Zullen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Overal wordt uw woord van het evangelie verkondigd. En daar danken wij u hartelijk voor. En dat wij ook het voorrecht hebben om dat evangeliewoord te mogen horen. We mogen horen de weg tot het eeuwige leven. En wij bidden u, Heer, om de voortgang van dat evangelie door heel onze wereld heen. Ja, wij bidden u dat nog velen tot bekering mogen komen. Maar Heere, geef dat dat evangeliewoord ook in onze harten vrucht zal dragen. Vrucht van geloof en bekering. Want laten wij ook beseffen dat het een voorrecht is dat wij dit woord mogen horen. En dat er velen zijn die dat woord niet ontvangen. En dat er landen en streken zijn, in onze wereld, maar ook in ons land, waar vroeger dat evangeliewoord krachtig verkondigd werd, maar waar het nu niet meer gehoord wordt. Want het is geen vanzelfsprekendheid, het is een voorrecht. En zo, Heere, bidden wij u, geef dat wij dat voorrecht ook zo mogen opvatten en bezien. En dat wij ook onze dagen zullen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen. Want de dood wenkt ieder uur. En daar worden wij weer opnieuw in onze gemeente mee geconfronteerd. Heer, er komt een einde aan onze dagen. En zo is die einde gekomen voor zuster Corrie Thale. Heer, zij mocht zondags meeluisteren met de kerktelefoon. En nu is daar een einde aan gekomen. U hebt haar weggenomen uit dit leven. Want gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem op het veld verheven. En Heere, zo is het in ons leven. Maar dan knakt de steel. En de bloem valt af. En zo is dat werkelijkheid geworden voor Corrie Thale Slui. Maar Heere, zo is er verdriet gekomen. Bij onze broeder Wim Thale. Heere, wilt u zich over hem ontfermen? Wilt u hem kracht geven om dit verlies te verwerken? Zo'n lange tijd een leven aan zijn vrouw verbonden. En nu opeens zo plotseling haar te moeten missen. Wilt u hem vertroosten? En wilt u hem nabij zijn? Dat hij mag ervaren dat die lege plaats die er nu geslagen is in zijn leven, dat die plaats toch weer gevuld zal worden door uw nabijheid. En dan is onze broeder daar goed mee af, wanneer u hem leidt, voor hem zorgt, hem een wijs hart geeft. En hem alles schenkt wat hij nodig heeft. Heere, dit alles hebben wij allen nodig. Ook onze broeder juist nu. Vertroost hem. Vertroost de rouwdragende verdere familie. Een uitgebreide familie ook in ons midden. Gedenk hen allen, Heere, met dit schokkend verlies. En geef dat de rouwdienst ook mag zijn tot eer van uw naam. En dat uw woord centraal mag liggen. En dat het mag zijn, Heere, dat er door dat woord dat verkondigd mag worden, er nieuw geestelijk leven geboren zou worden. Heere, zo zijn wij geschokt. Maar tegelijkertijd, Heere, is het ook zo dat er een andere oude broeder die al vele, vele jaren in ons, onze gemeente geweest is. Tot voor kort was hij zondags nog in de kerkdiensten. Ook al was hij 93. En Heere, hij leeft nog nadat wij weten. Maar zijn situatie is zeer ernstig. Wilt u onze broeder Paul Kiewit gedenken? Heere, wilt u hem uw ontferming geven? Heere, wij dragen hem u op. En wij weten dat de psalmdichter zegt dat de liefelijkheden van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. Dat is een getuigenis van uw kinderen. Getuigenis ook van de psalmdichter. Maar laat dat, Heere, ook werkelijkheid mogen zijn voor onze broeder Paul Kiewit. Wilt u zich over hem ontfermen, Heere? Hij heeft zijn leven lang ernstig bezig geweest met de dingen van uw koninkrijk. En het was allemaal voor hem steeds te kort. Hij wachtte op u. Heere, wilt u komen met uw zaligmakende macht tot verheerlijking van uw grote naam. Gedenkt u ook al zijn kinderen en kleinkinderen, ook de verdere familie, ook uit onze gemeente. Heere, wilt u uw vertroosting en kracht schenken? Wilt u onze broeder behoeden voor pijn en lijden? En wilt u de familie sterken, juist nu zij aan het waken zijn bij hun oude vader? Ontferm u over hen. O Heere, geef dat wij toch zo ook met wijsheid in het leven mogen staan en met een zekere nuchterheid. Aan de ene kant een nuchterheid, weten dat wij hier vandaan zullen gaan. Dat het hier alles maar tijdelijk is. Maar aan de andere kant dat het ook een geestelijkheid bij ons mag zijn. Dat wij u mogen verwachten en uw toekomst. Dat we daartoe nu een leven met u mogen kennen in de vreze des Heren. Dat de waarachtige wedergeboorte, bekering en geloof in ons midden mag zijn. En dat we het woord als een schat bewaren en met ons meenemen op ons levensreis. En dat we op dat woord gefundeerd mogen zijn en blijven. Heere, wilt u zo geestelijk leven schenken en het verdiepen. Gedenkt u de andere zieken die er zijn. Zuster van de Linden die het moeilijk heeft met veel pijn. Heere, wilt u de pijn verlichten. En als er verder onderzoek gedaan wordt, wilt u uw ontferming schenken. En geven dat het leven ook voor haar weer draaglijk mag zijn. En dat ze weer verder mag gaan met u. Ontferm u, Heere, over haar man en kinderen. En wil u troost schenken. We bidden u voor broeder Boeter. Heer, hij hoopt dinsdag naar Nieuw-Rijsenburg te gaan. Wilt u uw zegen geven over de behandeling, de fysiobehandelingen, ook in het zorghotel. Heer, maakt u alles wel met hem. Hij wordt alweer beproefd. Hij is door verschillende beproevingen al heen gegaan in zijn leven. Maar wilt u al meer en meer zijn kracht en sterkte zijn in het leven? Dat hij ook deze weg op u, de Heere, mag wentelen. En wilt u hem goed en nabij zijn. Heere, zo bidden wij u ook voor broeder Driessen. Hij heeft een serie van 5 bestralingen gehad. Met alle gevolgen daarvan. Ook het ongemak dat ermee gepaard gaat. Heere, laat er toch een zegen op mogen rusten. Dat de pijn voor hem mag verminderen. Dat hij zich veel beter mag voelen. Maar vooral, Heere, wilt u zijn hart en ziel omhelzen. Dat hij uw gemeenschap mag ervaren als een wonder van genade. Dat hij zo door u gedragen mag worden. Gedenk ook zijn kinderen die zo voor hem zorgen. Gedenk hen allen in uw barmhartigheid. Heere, zo bidden wij u voor heel de gemeente. Ook voor hen waar andere zorgen zijn, andere moeiten. Heere, geef dat we toch steeds op u geworpen worden. Want vele wederwaardigheden, vele rampen zijn des vromen lot. Maar uit die alle redt hem God. En daarom, Heere, laat onze hoop en verwachting op u mogen zijn. Heere, we bidden u voor de kinderen. Morgen mogen ze weer naar school. Wat een zegen en een voorrecht. Dat ze in vrijheid gewoon naar het christelijk onderwijs mogen gaan. Zegent u ook de meesters en de juffrouws. Geeft u hen liefde en bewogenheid. Om ook een voorbeeld voor de kinderen te mogen zijn. En dat de kinderen het ook aan hun meesters en juffrouws mogen zien. Dat ze de Heere vrezen. En wil zo het onderwijs toch zegenen en het dicht houden bij uw woord. Zegent u onze kinderen. Ook als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Heere, sterk hen daar. Geef dat ze in hun tienerjaren u mogen leren kennen. En dat ze niet alleen zoveel onderwijs en allemaal zaken moeten leren voor hun huiswerk en voor toetsen en examens. Maar laten ze vooral, Heere, mogen leren dat u God bent. En dat u ook hun God moet zijn. Dat ze de vrezen des Heeren leren in hun jonge jaren. Heere, gedenk ons zo in uw barmhartigheid. Zegen ons in deze dienst, sterk uw dienaar in het spreken. Gedenk ons allen bij het luisteren, ook zij die thuis met ons meeluisteren. Ontferm u over hen en zegen de bediening van uw woord om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Laten wij nu zingen Psalm 118, de versen 11 en 14. 118. De versen 11 en 14, deze psalm is ook aangehaald door de Heer Jezus in het gedeelte dat wij gelezen hebben. Thank you. Geliefde gemeente, wij hebben al in Matteüs 21 gezien hoe de Heer Jezus in deze laatste paar dagen, voordat hij gekruisigd zou worden, vele tekenen gegeven heeft dat hij werkelijk de Messias is. Het mag heel duidelijk zijn voor allen dat de Heer Jezus de vervulling is van Messiaanse beloften. Maar daarnaast weet de Heer Jezus ook dat de fariseeën en de schriftgeleerden hem willen doden. En dat dat over enkele dagen zou gebeuren. En daarom geeft de Heer Jezus hier in Matteüs 21 verschillende vermaningen en waarschuwingen. Dat hebben we vorige week al gezien, met de gelijkenis van de twee zonen. En nu vanmorgen mogen we dat weer zien met de gelijkenis van de pachters, van de wijngaardeniers. En dan gaat het ook verder in Matteüs 22, weer met een gelijkenis. Het zijn allemaal waarschuwingen achter elkaar die de Heer Jezus heeft uitgesproken vlak voor zijn kruisiging en sterven. De Joden waren terdege gewaarschuwd. En ze waren terdege ook aangewezen dat hij de Messias was. Wij hopen vanmorgen nu dit laatste gedeelte uit Matteüs 21 te bezien. En misschien een keer in de toekomst dat we nog verder gaan met Matteüs 22. Maar hier zien we dus de gelijkenis die de Heere Jezus vertelt. En dan spreken we hier over de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. En we zien dan ten eerste de vertelling. En ten tweede de verklaring. En ten derde de veroordeling. De gelijkenis van de boze wijngaardeniers. We zien ten eerste de vertelling. Ten tweede de verklaring. En ten derde de veroordeling. Dus de Heere Jezus vertelt de fariseeën opnieuw een gelijkenis. En dan vertelt de Heer Jezus over een eigenaar van een stuk land. En die heeft daar een wijngaard aangelegd. En daar kwam nogal wat voor kijken. Daar kwam nogal wat zorg voor kijken. Het was niet maar dat deze eigenaar een braakstuk land maar uithuurde aan pachters. Nee, hij heeft alles heel goed en mooi voorbereid. Hij heeft een wijngaard geplant. Druiven geplant op een stuk land. En daaromheen heeft hij een tuin aangelegd. Daar wordt mee bedoeld een omtuining, een soort heg wordt eromheen aangelegd om allerlei beesten buiten te houden. En er wordt ook een wachttoren gebouwd, dat hadden ze toen. Een wachttoren dat iemand daarin kon zitten en kon waken. Dat geen mensen de wijngaard binnen zouden komen, dieven. Of ook vossen die de wijngaard zouden binnen kunnen komen om wijnstruiken te verderven. En daarnaast heeft hij ook, om het helemaal compleet te maken, in de wijngaard een wijnpersbak aangelegd. En jongens en meisjes, een wijnpersbak, dat bestond dus uit een uitgeholde stuk plek in het land. En was ingelegd met stenen en daaronder was een lagere bak. Het is allemaal zo gebouwd. En er werden de druiven geworpen in de bovenste bak. Waar al die stenen waren. En we gingen ze op treden met hun voeten. En dan de druivensap werd eruit geperst. En werd in dat lager gelegen bak opgevangen. Je kunt dat nog zien vandaag in het land Israël. Ook nog vlakbij Nazareth is er nog steeds een wijnpersbak. Waarvan aangenomen wordt dat die nog uit de tijd van de Heere Jezus zelf was. Wel nu, hier in deze gelijkenis heeft die eigenaar dus alles klaargemaakt. En toen heeft hij die wijngaard, die heel mooi gemaakt was, verhuurd aan sommige mannen. Pachters, we zouden het ook wijngaardeniers kunnen noemen. Die zouden verder de wijngaard onderhouden. En ze mochten de vruchten daarvan houden, maar een gedeelte van de vruchten moesten ze afdragen aan de landeigenaar. Dat was wel heel eerlijk, dat was ook heel redelijk en zo konden ze heel tevreden zijn. En zo is dat gebeurd. En nadat een jaar verstreken was en de eigenaar was intussen naar het buitenland vertrokken, maar toen hij wist dat de wijnoogsten zou zijn, de druivenoogst, heeft hij mannen gestuurd, knechten, om het gedeelte van de opbrengst, het geld, in bezit te nemen, in ontvangst te nemen. Maar dan komen die knechten daar, dan gebeurt het ontzettende. Jongens en meisjes, jullie weten wat er dan gaat gebeuren. Die wijngaardeniers, die zien die knechten aankomen van de landeigenaar, die willen niets geven. Die willen alles voor zichzelf houden. En ze sturen hen leeg weg. En er komen weer andere profeten, die worden geslagen. Knechten komen, dienstknechten. Daarmee worden dus bedoeld de profeten, maar dat komt straks wel. Maar die dienstknechten komen dan en die willen dan opnieuw vragen. Er worden sommigen geslagen, enkele worden zelfs gedood. En buiten de wijngaard geworpen, gestenigd. Nou, dan zou je verwachten dat die landeigenaar heel hard zou optreden tegen deze huurders. Omdat ze zijn knechten zo vreselijk behandeld hebben. Maar dat doet hij niet. Hij besluit om weer opnieuw knechten te sturen. Knechten die dan opnieuw konden. Proberen om de geld in ontvangst te nemen. Maar die andere knechten werden ook weer geslagen. Sommigen van hen gedood. En dan komt er een climax in het verhaal. Want dan gaat de landeigenaar zijn eigen zoon zenden. En hij zei, ze zullen mijn zoon ontzien. Ze zullen wel niet durven om mijn zoon, de erfgenaam van de wijngaard, te doden. Maar dan, wanneer die zoon eraan komt om het geld in ontvangst te nemen, wat heel eerlijk was, dan gaan die wijngaardeniers met elkaar overleggen. En ze gaan bewust met elkaar overleggen wat ze nu zullen doen. En dan komen ze tot de conclusie dat zij die zoon maar moeten doden. Want hij is de erfgenaam en dan kunnen zij de wijngaard helemaal voor zichzelf houden. Dus het is voorbedachte moord. In hun dwaasheid vergeten ze dat de vader van die zoon, de landeigenaar, leeft nog altijd. En die zou hen vast zwaar kunnen straffen. Maar daar denken ze niet aan. In hun dwaasheid denken ze, zo kan het mooi. We doden de zoon en hebben wij de wijngaard. En zo gebeurt het. Ze pakken die zoon en ze slaan hem dood. En wat gaat die eigenaar dan doen? Dat leest u in vers 41. Hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. En zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Nou, dat is de vertelling. Dat is de gelijkenis. Heel bekend voor ons allemaal. Het is niet zomaar een vertelling. Het is een gelijkenis. Van wat we hier zien en lezen, daarmee wil de Heer Jezus iets vertellen. Iets uitleggen, het is een voorbeeld, een gelijkenis is een voorbeeld. En zo is deze vertelling een voorbeeld van wat er gebeurt in Israël. Toen de Heer Jezus dit vertelde. En zo zien wij dan ten tweede de verklaring. Want wat wil de Heer hiermee zeggen? Hij wilde uiteraard aanwijzen de gruwelijke zonden van de fariseeën. En daarmee eigenlijk ook de zonde van het gehele Joodse volk. Want de wijngaard, dat is het volk Israël. Daar had de Heer zoveel zorg aan besteed. De Heer had dat volk geplant in het land Kanaan. En dat volk steeds bewaard en gezegend. En het land was vruchtbaar, het was een goed land. De Heer had hen zijn wetten gegeven. De tempeldienst, de offerdienst. De Heer had hen zijn Oude Testament gegeven. En zo is Israël eigenlijk de wijngaard waar het hier om gaat. En in het Oude Testament wordt er ook over gesproken. In Jesaja 5 bijvoorbeeld wordt er precies hetzelfde beeld gebruikt. Dat de Heer en zijn wijngaard, het volk Israël, was die wijngaard. En de Heer spreekt daar ook over een wachttoren en een wijngaard en een wijnpers. Israël, en dat begrijpen die fariseeën die ernaar zitten te luisteren, dat begrijpen ze allemaal, Israël is die wijngaard. En de landeigenaar, dat is de Heere God. En de Heer had het land Israël, het volk Israël, gebracht in dat land, dat ze hem de eer zouden geven. Dat ze hem zouden verheerlijken. En die wijngaardeniers, dat zijn de leiders van Israël. Dat zijn de overpriesters, de schriftgeleerden, de ouderlingen, de fariseeën. En die knechten, dat noemde ik al, dat zijn de profeten. En de Heer had zijn profeten gezonden, niet één, niet alleen Mozes, of Jozua, of Elia, maar ook Elisa, niet alleen Jesaja, maar ook Jeremia. En het ging maar door, er waren honderden profeten. Ten tijde van Ahab heeft die Jezebel de profeten van de Heer gedood. En toen werden 100 profeten, die werden in een grot beschermd en bewaard en verstopt door de minister van Ahab. En zo waren er heel veel profeten, veel meer dan wij weten. Mannen die de Heere opgewekt had en die vol waren met de Heilige Geest en getuigd hebben en gesproken, het woord van de Heere bekendgemaakt hebben aan Israël. Alles gebaseerd op het Oude Testament, op de wetten van Mozes. En uiteindelijk heeft de Heere na al die profeten, waarvan ze velen gedood hebben, waarvan ze velen in de gevangenis geworpen hebben en geslagen hebben, heeft uiteindelijk de Heere zijn zoon gezonden. De Heere had Johannes de Doper gezonden. Die werd onthoofd. En uiteindelijk heeft de Heere toen zijn zoon gezonden. De Heere Jezus Christus. En we kunnen de lijn ook verder doortrekken. Dan kijken we niet alleen naar Israël, maar dan kijken we nu. Waar de Heere zijn kerk geplant heeft. Want overal waar de Heere Jezus, waar zijn kerk aanwezig is, dat is omdat God uit genade daar zijn kerk geplant heeft. En uit zichzelf brengen de aarde en haar inwoners alleen maar doornen en distels voort. En wat een voorrecht is er wanneer de Heere een wijngaard plant. Wanneer hij zijn kerk ergens plant. En dat de Heere zijn kerk beschermt. Dat de Heere een omheining rondom zijn kerk zet. En wat is die omheining? Dat is het woord van God. Dat zijn de geboden van de Heere. En dan wil de Heer dat die mensen in zijn kerk hem de eer zullen geven. Hem zullen verheerlijken, voor hem zullen leven. Nadat de Heere alles zo wel gemaakt heeft, ook in ons leven, zoveel gedaan heeft wat goed is. Dan is het heel erg wanneer wij zeggen, ons leven dat is van onszelf. En we leven voor onszelf, maar niet voor de Heere. Vele mensen doen dat. Ook hen die naar de kerk gaan. Daar hebben ze nog wel wat godsdienst. Maar uiteindelijk leven ze helemaal voor zichzelf en willen ze de vruchten niet geven. Terwijl het heel redelijk was dat de Heere vraagt dat ze hem zullen verheerlijken. En de Heere doet alleen maar goed. Wanneer iemand met de Heere leeft, dan komt het goed in zijn leven. En als die pachters, die wijngaardeniers nou goed gedaan hebben, dan was het heel goed met hen geweest. En als de Joden nou gebogen hadden voor de Heere Jezus, dan was het heel goed met Israël afgelopen. Dan waren ze niet verstrooid geweest onder de volkeren. Dan was Israël tot een licht geweest voor de heidenen. En dan was het evangelie gegaan door heel de wereld heen. Daar had de Heer ervoor gezorgd. Maar de Heer had alles welgemaakt in Israël en hij wachtte naar vrucht. Maar er kwam geen vrucht. Zo wacht de Heer ook op vrucht. In uw en jouw en mijn leven. Want wij zijn zeer bevoorrecht. Net als Israël heel bevoorrecht was. Het was geen volk waar de Heer zo mee handelde als met dat volk Israël. Heel de wereld lag in duisternis. Er was alleen maar licht daar in Israël. Wat een voorrecht was dat. En zo heeft de Heere ons ook een voorrecht gegeven. Wij hebben ook het woord van God. En dan mag de Heere toch ook vrucht verwachten. Van al zijn zorg, van al zijn goedheid, van al zijn bescherming. Hij heeft toch alles goed gedaan. De Heer is toch trouw geweest. In uw en mijn leven. Zoveel onderwijs. Vanmiddag mogen de zondagschools weer beginnen. En morgen weer naar de gewone scholen. En zondag aan zondag de prediking mogen horen. Dan mag de Heer toch vrucht verwachten. En zo heeft de Heer Jezus hier in deze gelijkenis op een heel bijzondere wijze aangegeven dat hij zelf de Zoon van God is. Want ten laatste zond hij zijn zoon. En ze weten precies, het gaat over de Heer Jezus. Ze weten precies van al de tekenen en al de wonderen en al de vervullingen van messiaanse profetieën en al de geweldige tekenen die hij gedaan heeft, opwekking uit de dood, dat hij die zoon is. Voor die tijd heeft de Heer Jezus ook al gezegd dat hij de Zoon van God was. Maar dat was allemaal wat omvloers of dat was wat bedekt. Want hij zou zijn stem niet verheffen op de straten. En de Heer Jezus liep niet rond en zei: ik ben de Zoon van God. Nee, de mensen moesten zelf die conclusie trekken. Maar de Heer Jezus moest wel de waarheid verkondigen. Ik ben de waarheid en het leven. Ik ben het brood des levens. En zo verkondigde de Heer Jezus het Koninkrijk Gods. Dat hij het leven was en de opstanding. En de Heer Jezus heeft er ook laten zien dat hij de opstanding was. Hij zei: Lazarus, kom uit. Heer, hij ligt al 4 dagen in het graf. Kom uit. En Lazarus kwam uit. Hij is het leven. De mensen konden het zien. En daaruit hadden ze de gevolgtrekking zelf moeten maken. Ja, hij is de Zoon van God. En nu zegt de Heer Jezus het onomwonden. Dat die eigenaar, dat is de Heere God. En hij zond zijn Zoon, dat is hij zelf. Hij is de geliefde Zoon van de Vader. Dat had de Vader ook op verschillende malen ook getuigd vanaf de hemel. Denk maar aan de doop van de Heer Jezus. Deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. God zond zijn Zoon. Dat is een ontroerend gedeelte van deze gelijkenis. God heeft zijn profeten gezonden. En in plaats van onmiddellijk te straffen en onmiddellijk het volk uit te roeien nadat Jesaja dan waarschijnlijk gedood is en Jeremia in de gevangenis geworpen werd, had de Heere geduld. En heeft de Heer het volk weer teruggehaald uit de ballingschap. En steeds weer zijn profeten gegeven. Met groot geduld, met langmoedigheid en met liefde. En tenslotte zond hij zijn zoon. Ondanks het feit dat de Joden steeds de profeten mishandeld hebben. 2 Kronieken 36, vers 16. De Israëlieten spotten met de boden van God en verachten zijn woorden. Zij verleiden zichzelf tegen zijn profeten, totdat de grimmigheid des Heren tegen zijn volk opging, dat er geen helen aan was. En het ontzaglijke in dit alles is dat de Heere volhardde in zijn goedheid voor hen. Hier zien we een goedheid en een langmoedigheid, een geduld wat je op deze wereld niet tegenkomt. Ondanks al de zonde, ondanks alle tegenspreken, ondanks al de verharding, zoekt de Heere nog steeds het behoud van zondaar. Hij zegent hen. Terwijl zij hem vervloeken. Ze schenden al zijn geboden. En de Heer is nog steeds geduldig. Hij zegent hen. Geen landeigenaar die het meemaakt. Dat ze zijn knechten doden. En dat hij weer opnieuw knechten zendt. Nee. Maar God doet het wel. God is ook streng, want het oordeel zal komen en de hel is een werkelijkheid. En die straf zal komen over hen die zich verharden tegen de Heer en die niet willen buigen. Maar eerst is de Heer geduldig, met groot geduld. Zeer langmoedig, vol liefde. En straks, als de Heere Jezus naar de hemel gaat, dan zegt hij tegen zijn discipelen dat ze het evangelie moeten preken. En dan moeten ze beginnen in Jeruzalem. Bij de Jeruzalemse zondaren, dezelfde mensen die hem aan het kruis geslagen hebben. Daar wordt het woord van de Heer het eerst verkondigd. Wat een geduld. Maar het volk heeft zich verhard. En de fariseeën, die wilden dat de Heer Jezus zou sterven, zodat zij hun schijnheiligheid konden voortzetten. En dat zij over het volk zouden kunnen heersen. En hun eigen belang bevorderen. Ze wilden zelf de dienst uitmaken. Ze wilden geen vruchten geven. En zo hebben ze raad gehouden tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En zo is dit alles een verschrikkelijke, pijnlijke aanklacht tegen de leiders van het Joodse volk. De goddeloosheid wordt hen aangezegd en de onredelijkheid van hun gedragingen wordt hen voorgehouden. Tegenover zoveel liefde en goedheid van de Heere weigerden zij te buigen voor de Heere Jezus. En ze beseffen niet eens het verschrikkelijk oordeel van de Heere dit overal zal komen. Ze beseffen niet dat ze zichzelf in het vlees snijden. En zo is het met een mens die zich verhardt tegen de Heere. Hij snijdt zichzelf in het vlees. Dat is de dwaasheid van de zonde. Dat is ook het vreselijke van de zonde. Daar komt de straf op. De Heere niet ernstig nemen, zijn woord niet ernstig nemen, zonder God door het leven te gaan. Ook al ben je je leven lang in de kerk geweest. Dat maakt de mens uiteindelijk redeloos en radeloos en tenslotte reddeloos. En ieder die zich verzet tegen de Heere krijgt daar verschrikkelijk spijt van. Want Israël was niet alleen bevoorrecht. Maar wij zijn ook bevoorrecht. Hebben wij niet vele voorrechten gekregen? We hebben de Bijbel, zondag en zondag het woord mogen horen. En daar wil de Heer Jezus hier aangeven. En zo zien we tenslotte de veroordeling. Want de Heer Jezus heeft deze gelijkenis verteld aan de Joodse leiders. En hij vertelt dus een gelijkenis en gebruikt een beeld. Dat waren ze gewend. De rabbijnse scholen die maakten gebruik van gelijkenissen, van voorbeelden. En ze maakten ook gebruik van een vraag- en antwoordmethode. Om dus de studenten bij de les te houden. Steeds vragen te stellen en dat er antwoord terug zou komen. En zo gaat de Heer Jezus hen ook nu een vraag stellen. En ze hebben het beeld aangehoord. En ze weten precies waar de Heer Jezus op doelt. En ze hebben met een zekere verontwaardiging geluisterd. Want die wijngaardeniers hebben zich verschrikkelijk misdragen. En dan vraagt de Heer Jezus, wanneer dan de Heer van de wijngaard komen zal, wat zal hij die landlieden doen? Er wordt een reactie gevraagd. In hun vraag- en antwoordmethode waren ze dat wel gewend, die rabbies. En dan geven ze de Heer Jezus een antwoord. Dat is heel duidelijk. Ja, daar kunnen ze niet omheen. Ze zeiden tot de Heer Jezus, die landeigenaar zal de kwaden, die kwade pachters, zal hij een kwade dood aandoen. En hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Oh, ze weten precies wat die landeigenaar moet doen. Die wijngaardeniers worden gedood. En de wijngaard wordt aan anderen gegeven. En dan komt de Heere met de veroordeling. Want hier worden de Joden zelf veroordeeld. Ze hebben eerst de knechten van de Heer uitgeworpen. Ze wilden Johannes de Doper niet eens geloven. En toen kwam de Zoon tot hen. En die hebben ze alleen maar tegengewerkt. En al wisten ze wat Nicodemus zei, dat u een van God gezonden bent. Ze wilden zich verzetten. Want het kost hen hunzelf, hun eer, hun geld, hun inkomen, hun prestige. Hun positie van het heersen over het volk. Ze willen niet dat de Heer Jezus gezag over hen uitoefent. En nu zijn ze aan het overleggen met voorbedachte raden om Jezus te doden. En zo gaat de Heer Jezus in vers 42 hen vragen, weer een vraag. Hebt u nooit gelezen? En dan verwijst hij naar Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk. Het is een wonder in onze ogen. De bouwlieden, die zijn het Joodse volk. En de steen is de Heer Jezus. En het stond al beschreven in Psalm 118 wat er gebeuren zou. Dat het Joodse volk de Heer Jezus zou uitwerpen. Hun eigen Messias. Maar dat de Heere God zijn Zoon gaat stellen tot een fundament. Tot een hoeksteen voor heel zijn kerk. En over enkele dagen wordt de Heer Jezus verworpen en gekruisigd. Hij wordt begraven. Maar op de derde dag, dan komen verschrikte Romeinse soldaten bij dezezelfde overpriesters en oudelingen en schriftgeleerden en zeggen wat er gebeurd is. En dan zijn ze nog zo verhard dat ze zeggen, we geven jullie geld en je moet de leugen maar verspreiden. Je moet maar vertellen dat zijn discipelen gekomen zijn en die hebben zijn lichaam weggenomen. Ze hoorden de opstanding. Ze hoorden van deze Romeinse soldaten de vervulling van Psalm 118. Dat de Heere Jezus tot een hoeksteen gesteld werd. Hij is opgestaan uit de dood. En door zijn opstanding zou de kerk gebouwd worden. En zo is er gebeurd. Zondaren zouden overgezet worden in het eeuwige leven. Maar die leidslieden, die leiders, willen toch de zoon doden. En dan spreekt de Heer Jezus het oordeel uit, rechtstreeks aan hen. Daarom zeg ik u lieden, u die hier bent, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden. En het wordt gegeven aan een volk dat zijn vruchten zal voortbrengen. U hebt God niet de vruchten gegeven. Het koninkrijk wordt van u weggenomen. En dat is gebeurd. 40 jaar daarna kwamen de Romeinen, hebben de tempel en de offerdienst totaal verwoest en verbrand. Jeruzalem hebben ze verwoest. Geen steen bleef op de andere steen over. En de Joden werden verstrooid door heel de wereld. Voor bijna 2000 jaar lang. Het was het einde van Gods bemoeienissen met Israël. Het koninkrijk Gods werd van hen weggenomen. En de heidenen, die hebben het gehoord. En die hebben de vruchten gebracht. Het is het verschrikkelijk oordeel op het verzet en het ongeloof van deze Joden. En dan gaat de Heer Jezus verder uiteenzetten. Die vreselijke houding van verzet tegen de Heer Jezus. En dat leest u in vers 44. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. Dus die steen, wat een ergernis was voor de Joden, daar struikelden ze over. Ze zullen verpletterd worden. Het is net als u aan een steen stoot, dat doet uw voet pijn en u struikelt, u valt erover. Maar die steen, daar gebeurt niks mee. En zo is het met de Heer Jezus ook. Dat zij de Heer Jezus gaan doden. Uiteindelijk zal er niets met de Heer Jezus gebeuren. Door de kruisdood en de opstanding heen zal hij koning der koningen zijn. Maar zij die zich ergeren aan de Heer Jezus en over hem struikelen, die zullen verpletterd worden. En, zegt de Heer ook in vers 44, en op wien die steen valt, dien zal hij vermorzelen. Dus de Heer Jezus als een zware steen. En het is of buigen voor hem en behouden worden. Of het is je afkerig houden, je verzetten. En dan zal die zware steen op je vallen en je verpletteren. Want het is bij de Heer Jezus of buigen voor hem of verpletterd worden. En zo geeft de Heer Jezus een sterke veroordeling. En het is een waarschuwing aan dit Joodse volk. Om hen niet uit te werpen. Ze moeten weten waar ze mee bezig zijn. Ze zijn bezig om onschuldig bloed te vergieten. En ze gaan het straks uitroepen. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En daarom zal geen steen op de andere steen in Jeruzalem zo blijven. En die steen zal hen, die steen Christus zal hen verpletteren. En dan worden die Joodse leiders allemaal verschrikt. Ze horen het. Ze weten precies wat de Heer Jezus bedoelt. Ze zijn verslagen in hun geweten. En hoe hebben ze daarop gereageerd? Zijn ze voor de Heer Jezus neergevallen? En hebben ze gezegd, u hebt gelijk. Wij zijn hoogmoedig en trots en geldgierig. En we geven niet om het volk. En we hebben het volk niet lief. Maar u hebt het volk wel lief. Wij leren alleen maar regeltjes. Maar u verkondigt het woord van God met kracht en met macht. U bent waarheid en wij zijn leugen. Doen ze dat? Buigen ze voor hem en geven ze het op voor hem? Komen ze tot overgaaf met een verbroken hart? Nee, ze gaan zich nog meer verzetten. En ze zeggen, ze zochten hem te vangen, gevangen te nemen. Ze wilden hem arresteren door de tempelpolitie er gelijk bij halen. Maar ze vreesden al het volk. Omdat deze de Heer Jezus hielden voor een profeet. En zo wisten ze precies dat dit de waarheid was wat de Heer Jezus zei. En misschien ziet u ook dat dit precies waar is wat de Heer Jezus zegt. Dat verzet tegen de Heer Jezus leeft alleen maar op. Levert alleen maar op dat u verpletterd wordt. Want het gaat hier uiteindelijk niet eens om de Joden. Dit is een woord voor alle tijden. Dit is een woord voor allen die onder het evangelie zijn. Dit is het woord voor de 7 kleine Aziatische gemeenten. Dit is een woord voor u en voor mij en voor jou. Het gaat hier om onze houding tegenover de Heer Jezus Christus. Wij hebben toch zoveel ontvangen. Ik kom daar nog even op terug. Zoveel ontvangen en de Heere wacht op vruchten. En wat zijn die vruchten? Is dat heel onredelijk? Vraagt de Heer iets heel zwaars. Heel verschrikkelijk zwaar. Is de dienst van de Heere slavernij? Is hij een harde meester? Nee. De duivel is een harde meester. En hij sleept mensen door de verslaving en door de ontreddering en door de eenzaamheid. Door een ellendig, hopeloos, leeg leven in het verderf. Maar de Heer Jezus leidt mensen als de goede herder langs grazige weiden aan stille wateren. En hij geeft hen genade voor genade uit zijn volheid. Hij zorgt ervoor dat alle dingen meewerken ten goede in hun leven. En dat vindt plaats door overgave. Door te buigen. Door te belijden dat ik een zondig hart heb. Dat ik eigenlijk voor mezelf leef. En dat het anders moet worden in mijn leven. Dat ik moet luisteren naar uw woord. En dat u koning moet zijn over mijn leven. En dat u mijn betaling zult zijn voor mijn zonden. En dat u mij dagelijks onderwijst en leert. U hebt recht op mij, want u hebt mij geschapen. U hebt deze wereld geplant en geschapen. Niet ik, maar u. Dit leven is niet van mijzelf en de zon waar ik van geniet, die heb ik niet gemaakt. Mijn handen zijn niet van mij, al zijn het wel mijn handen. Maar u hebt ze gemaakt, want alles van mij komt u toe. Waar zijn de vruchten? Hou jij gierig alles voor jezelf, krampachtig, want je denkt, daarmee zal ik veel plezier en veel genot in mijn leven hebben. En dan verder komt alles fijn, alles prachtig. Je bedriegt je. Je bent bezig zeewater in te drinken. En dan word je alleen maar dorstiger van. Je moet meer zeewater drinken. En op laatst kom je in een delirium terecht. Dat gebeurt als je zeewater blijft drinken. En je droogt helemaal uit. En je verdort. Zo is de wereld. Maar de Heer Jezus geeft levend water. En die van dit water drinkt, die zal nimmer meer dorsten in der eeuwigheid. Hij is zo goed. Wie dient u? Wie volg jij in het leven? Wat voor vruchten zijn er? Vruchten van liefde tot God. Vruchten van geloof. Dat vertrouwt op de Heer. Dat luistert niet wat anderen zeggen, maar dat luistert naar het woord van God. Helemaal. Totaal. Niet een stukje eruit. En dan zeggen, ja, dat hebben we uit de Bijbel, daar houden we aan vast. Nee, heel het woord. Van Oude en Nieuwe Testament. Want dat is de door God uitgeblazen woord van God. En daarna te luisteren. Ook al sta je helemaal alleen. Want Hij heeft alles te zeggen in mijn leven. De vrucht is hem te voet vallen en van hem te begeren, het eeuwig leven. Het is voor de Heere zeggen dat ik verdien uitgeworpen te worden. Dat eigenlijk, Heere, al zou het vreselijk zijn, maar u doet mij geen onrecht als u mij voorbij gaat en dat u anderen wel behoudt, want ik verdien het niet, maar o, God, wees mij de zondaar genadig. Dan ga ik mezelf veroordelen. Hoeveel preken gehoord? 50 zondagen in een jaar maal 200. U bent 10 jaar in de kerk, dat is 1000 preken. U bent 50 jaar in de kerk, reken maar uit. 5000 preken. Waar is de vrucht? De vrucht. En als er nou zo bij u is dat u moet zeggen, ja, er is geen vrucht. Dan mag u nu komen. En dan mag u dat belijden voor zijn zoon. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet waard uw zoon genaamd te worden. Maar u mag komen. En dan krijgt u de omhelzing van God. U mag steunen op die zoon Christus. De hoeksteen. Niet verzetten. Want dan verplettert hij u. De namen die wij in de kranten lezen, van tirannen, van vervolgers, die zijn kinderen kwaad aandoen, die worden of een kind van God, komen ze tot bekering, of ze worden verpletterd. Dat is de werkelijkheid. En zo mogen wij bidden dat het woord van de Heere onder ons zal blijven. En dat wij wel vruchten zullen geven. Dat we ook als gemeente de Heere de vrucht zullen geven. Dat de vrucht mag zijn van liefde en zorg onder elkaar. En vooral liefde tot zijn woord en tot de Heere zelf. En dat de gemeente mag voortgaan. Wat een wonder. De gemeente had kunnen ophouden te bestaan. Maar de Heer is doorgegaan in zijn goedheid. En weet u, als u nou worstelt met vrucht, u mag weten, uw vrucht wordt uit Christus gevonden. Hij kweekt zelf die vruchten. Soms zonder dat u dat zelf doorhebt. Want dan bent u aan zijn voeten. En dan beleidt u dat u niet deugt. En dan beleidt u dat u het ook niet kunt. Maar dat u hem nodig hebt. En dan wordt u hongerig en begeerig en dorstig naar het eeuwige leven. En u spelt dat woord van God na, want dat wordt uw reisgids. En u bidt steeds om kracht en om genade om verder te gaan. En weet u, dan komen de vruchten al voort van verootmoediging, van kleindenken van uzelf, grootdenken van hem. Maar het kan ook zijn, en de Heere verhoede het, Dat we ons blijven verzetten. Dat is goddeloos. En dat is dwaas. En dan gaat de Heere zijn kerk uit Nederland verplaatsen. Naar Irak. Waar velen tot bekering komen. Of in Iran. Waar al 1 miljoen tot bekering zijn gekomen, wordt geschat. Of naar China, waar al 100 miljoen al tot bekering zijn gekomen. Waarvan ze 50 jaar geleden zeiden, de kerk is hier dood. Want weet u, jongens en meisjes, straks beginnen we weer met de catechisatie, jongeren. En dat is een groot voorrecht. En we hopen een goed jaar met elkaar weer te hebben. Maar het is niet vanzelfsprekend, hoor. Denk niet eens heel normaal, ik ga naar... Nee, daar moet je biddend naartoe gaan eigenlijk. Ja. En ook zelf bidden dat God met zijn geest in je hart komt. Dat het echt is bij je. Want er zijn landen waar het vroeger was. Algerije, Tunis, Libië. Daar gingen jongens en meisjes vroeger ook naar de catechisatie. En er waren jongeren die deden daar geloofsbelijdenis. In die kerken in Noord-Afrika. En er werden synodale vergaderingen gehouden. Maar het is allemaal weg. Het is in Europa nog aanwezig bij ons. En zo zien we de zware verantwoordelijkheid die wij hebben. Om de waarheid die wij hebben niet te verdoezelen. Maar dat wij vasthouden aan heel zijn woord. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. En gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Amen. Laten wij zingen Psalm 2, de versen 6 en 7. Psalm 2, 6 en 7.
Thank you.
Laten wij bidden en danken. Zo hebben wij mogen luisteren, Heere, naar dit ernstig woord. En Heere, laten wij dat met ons mee mogen nemen als een schat. Dat we daarover nadenken. En dat we daarover bidden voor uw aangezicht. En wilt u geven, Heere, dat wij wel de vrucht zullen voortbrengen. En dat het mag zijn tot eer van uw naam. Dat, Heere, vrucht van geloof en bekering mag zijn. En dat we vasthouden aan uw woord. En dat we niet naar de wereld luisteren. Of naar de media. Of naar de publieke opinie. Want de wereld ligt in het verderf. Maar dat wij naar u luisteren. Heere, geef ons daartoe kracht. En wilt u met uw Heilige Geest bekering schenken. Voor het eerst of opnieuw. Heere, gaat u met ons deze dag. Wilt u de zondagschool vanmiddag zegenen. En wilt u, Heer, ons vanavond weer samenbrengen. In uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 64, het 10e vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.